ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Arbeidsmarktkrapte kun je oplossen met meer mensen of meer uren, maar ook met meer productiviteit. Hoe kun je slim en anders organiseren om mensen meer te laten presteren? Ik heb twee leuke gasten in de studio. Jurjen Helmus is lector Industriële Digital Twins. Jeetje, wat een tongue twister is dat bij de HVA. En José Comin is er algemeen directeur van IJskoud. Ondanks het vrouwenquota zijn vrouwen in de top van het bedrijfsleven nog steeds zeer ondervertegenwoordigd. Want ja, de helft is nou eenmaal ongeveer vrouw en de helft ongeveer man. Waarom is dat eigenlijk een probleem voor bedrijven, los van het feit dat ze dan tegen de wet ingaan? En hoe kun je daar wat aan doen? Evelien Schram is de gast en zij is van Assessio. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Jurjen en José, we gaan bij jullie beginnen. Ik vind dit zo'n interessant onderwerp dat ik er zelfs een oproep voor heb gedaan. Als je vaker luistert, dan weet je het waarschijnlijk wel. Maar we hebben een hele leuke WhatsApp-service. Er zitten ongeveer 500 mensen in ondertussen. Die krijgen allemaal fijn een appje als wij weer een nieuwe aflevering klaar hebben staan. Of als we iets weg te geven hebben. Dus ja, word daar vooral lid van. Maar ook wel eens als ik een vraag heb. Dat is natuurlijk het leuke van zo'n systeempje. En ik stelde de simpele vraag van over die arbeidsmarktkrapte. Want ja, we zitten de komende 20 jaar nog wel in een krappe arbeidsmarkt. Daar moeten we dus slimme dingen voor gaan bedenken. En een van de dingen die je natuurlijk kan doen is anders organiseren, slimmer leiding geven. Kortom, het potentieel van mensen totaal tot hun recht laten komen. En daar reageerden jullie op. Dus dat is mooi, José.
Ja.
Waarom reageerde je er eigenlijk op?
Nou, omdat wij... Jij zei van, wat kunnen we doen aan het oplossen van de krapte in de arbeidsmarkt? En wij denken dat we daar een antwoord op hebben.
Kijk je volgens ons de tromgeroffel aankomen.
Ja.
Want?
Nou, wij werken al lange tijd samen met de Hogeschool van Amsterdam. En ik heb een koeltechnisch bedrijf. We hebben veel monteurs nodig. En in 2009 kwam eigenlijk de laatste koelmonteur in Amsterdam van school.
Mijn bedrijf, 15 jaar geleden?
Ja, mijn bedrijf zit in Amsterdam. Koelmonteurs zijn schaars. En we hebben een energietransitie te doen. Dus we hebben het eigenlijk steeds meer nodig. En er komen er minder. En dat is gewoon een algeheel probleem. Koude techniek is natuurkunde. Is een slimme techniek. En de laatste jaren zien we dat er eigenlijk steeds meer hoger opgeleiden komen. En volgens mij moet je voor koude techniek ook echt hoog opgeleid worden. Maar je moet wel ergens beginnen. En dat begint vaak met je handen.
In koude techniek, want dan snapt iedereen het ook. Moet ik dan denken aan airco's, maar ook diepvrieshuizen, vriescellen.
Ja.
Dat soort dingen?
Ja, koude techniek heeft echt te maken met... Ik zeg altijd, we maken alles koud. En dan vooral gaat het over...
IJskoud zelfs, toch?
Ja, IJskoud. Een biertje bij Café Nol tot een overledene in Westgaarde. En alles wat daartussenin zit, wat gekoeld moet worden, dat maken wij koud. Hè? Dus het gaat ook om vaccins, medicijnen. Bijna alles moet koud. Ja. En airco's, dat is een manier om iets af te koelen, om een ruimte af te koelen. Maar dat is eigenlijk, ja, wij zeggen altijd, dat is een dichtgesoldeerde doos ergens in Thailand, waar je wat leidingen tussen moet knutselen.
Ja, en dan wordt het niet echt koud van,
dat,
toch?
Nee, ja, dat is het, je koelt af.
Ja, maar dat doen je niet. Je zorgt voor echt koud.
Dat een warmtepomp is eigenlijk ook een techniek om dingen af te koelen. Maar koude techniek gaat nog ietsje verder.
Ja. Ja. Nou is er dus 15 jaar lang niemand afgestudeerd voor jullie?
Niet in Amsterdam.
Hoe kan het dan dat je bedrijf nog bestaat? Ja,
niet in Amsterdam. Gelukkig wel in Ede en in Den Bosch en in Rotterdam. Maar het is ver weg. Hè? Dus mensen moeten naast dat ze werken ook ver reizen om een opleiding te volgen. Mm-hmm. En zelfs die klassen komen niet eens echt vol. Hè? Dus ze kiezen gewoon veel minder mensen voor techniek. Jurjen heeft daar ook feiten van, hè?
Nou Jurjen, dat was een linkje. Daar gaan we al aankomen. Ja. Daar komen de feiten.
Ja. Nou ja, 100.000 vacatures in de industrie. En de top is nog niet eens bereikt. Dus het is echt de krapte is zo hoog op alle niveaus, van MBO tot WO. Overal zie je vacatures. En het probleem is eigenlijk nog groter. Hè? Dus ja, je hebt vacatures, maar je hebt tegelijkertijd ook de gemiddelde leeftijd in de industrie is 55 plus. Dus dat betekent dat er zometeen de komende, nou ja, laten we zeggen, 10 jaar een enorme uitstroom is van kennis, ervaring, die niet in handleidingen, niet in boekjes te vinden is, die de organisatie aan het verlaten is.
Ja, impliciete kennis.
Ja, tacit knowledge, ja. Klopt.
Jongens, ik had je uitgenodigd met jullie oplossing al. Ik word er alleen maar depressiever van. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Nee, zeker niet.
Toch?
Zeker niet. Nee, we hebben ook antwoorden hoor.
Ja, nou daarom. Ja. Nee, maar iedereen, maar iedereen die luistert, die heeft elke dag dit gevoel. En ja, het is goed om aan te geven hoe ernstig het is. Maar volgens mij voelen we dat allemaal wel. De grote vraag is natuurlijk van hoe kunnen we door creatief te zijn en slim te zijn daar oplossingen voor bedenken? Want het moet gewoon anders, toch? Als je blijft doen wat je doet, ja, dan krijg je niet wat je kreeg.
Ja, dus wij denken dat we het anders moeten gaan organiseren. En daar hebben we het al lange tijd over met elkaar. En eigenlijk hebben we een soort van digitale monteur. Ik noem hem Henk. Ontwikkeld. Henk, ja.
Ja.
En Henk is gewoon een hele slimme man. Die 24/7 op een installatie gezet kan worden. En die houdt alle feiten bij. Dus die kijkt 24/7 wat er gebeurt met zo'n installatie. En kan daardoor met behulp van algoritmes, zeg maar, je eigenlijk al analyseren op afstand wat er aan de hand is. En dan kun je een monteur die begint, of een zij-instromer, kun je eigenlijk al precies aangeven wat er aan de hand is. En die kan dan bijvoorbeeld een onderdeel gaan wisselen, wat makkelijker is. Want iedereen die technisch is, die weet dat storing zoeken, dat is ongeveer het lastigste wat er is. Hè. Die is er wel, die is er niet. En als je dat monitort, dan kun je zo'n monteur helpen. Hmm. Het gewoon een heel goed, ook bijkomend voordeel is dat de monteur veel makkelijker er naartoe zal gaan. Want hij krijgt zelfvertrouwen, want hij heeft iemand bij zich die het weet.
Henk is er altijd bij.
Ja. Ja, dus,
en Henk kan op meerdere plekken zijn.
Precies, ook dat nog. Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja. Nou moet je me even helpen, want hoe kom je er dan op uit? Is dat dan omdat je gaat analyseren en zeggen van hé, wacht eens even, een van de grootste kwaliteiten die je nodig hebt is dat je die storing moet kunnen vinden. En dat kost en veel tijd, maar daar heb je ook heel veel ervaring voor nodig. Dus als we daar dan een oplossing voor kunnen bedenken, ga je er zo dan over nadenken?
Ja, en eigenlijk al 10 jaar geleden. En wij verzamelen al 7 jaar heel veel data. En dan zien we dus ook dat wat we denken, dat dat ook echt zo is.
Ja.
En, dat misschien, ja, als je iets heel goed beheerst, is het allemaal niet zo moeilijk.
Ja, maar dus de collega's die heel veel ervaring hebben, die denken, nou, waar doen we zo ingewikkeld over? Maar ja, dat kunnen ze omdat ze het al zo lang doen.
Klopt.
En dus is het lastig om er mensen voor te vinden die zomaar even instromen en denken, nou, ik ga morgen aan de slag.
Precies dat, ja.
Ja. Maar dat is leuk als je dat bedenkt, José. Maar dan moet het nog wel gemaakt worden. En ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars denken, ja, hallo hé, dan moet je 500 miljoen investeren voordat je zo'n ingewikkelde AI, Henk, hebt ontwikkeld op al die data.
Ja. Nou ja, dat klopt ook wel een beetje. Want we zijn er al 1 jaar of 7 mee bezig. En het heeft heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Maar inmiddels werken er hebben er volgens mij al meer dan 300 studenten van de Hogeschool van Amsterdam aan gewerkt.
Jazeker, ja, klopt.
Dus we bundelen de krachten en we maken hem steeds een beetje slimmer.
Oké, maar dus er is een beginmoment, 7 jaar geleden, dat jullie ze hebben aangeklopt bij de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
Werkte hier in de toen al?
Ik werkte er al wel. Ja. Niet in deze rol die ik nu heb, maar ik was wel aanwezig met mijn werk, ja.
Ja, dus we hebben dan de, zeg maar, want dat is zo mooi. Kijk, wij bekijken het technisch. Hè? Wij bekijken het ook commercieel. Wij willen onze klanten helpen. Maar als de wetenschap ermee gaat nadenken, of over gaat nadenken, benader je het ook vanaf een andere kant. En juist die samenwerking is zo waardevol. En ook die jonge studenten die gewoon maar doen. En gaan meewerken eigenlijk. Hè? Dus dat kan je ook bijna niet regisseren. Dat gebeurt, het ontstaat. En het wordt steeds beter eigenlijk. En wij wisten zelf ook niet dat we dat we eigenlijk een digitale monteur aan het ontwikkelen waren. We wilden gewoon problemen oplossen.
En uiteindelijk was Henk daar.
Ja.
Ja. Jurjen, help me even. Ja. Ik ga bij José werken. Ik ben een beetje handig, maar ik heb nog nooit iets met koude techniek gedaan. Ik ga op pad. Ik neem Henk mee. Waar zit Henk in?
Henk is een combinatie van verschillende bronnen. Laten we eventjes, misschien moet het doosje Henk even goed openmaken.
Ja, we doen Henk even open.
Dus iedereen kent dan de ChatGPT en alle taalmodellen. En taalmodellen zijn goed in één ding, taal. Ze kunnen geen waarheidsvinding doen. Wat je wel kunt doen, is aan een taalmodel waarheid toevoegen. Dat noemen we retrieval augmented generation. Dus je gaat handleidingen en dergelijke van componenten toevoegen waar een taalmodel mee kan werken.
Oké, en dat zit niet in ChatGPT, want dat kent je nog niet. Maar dat ligt bij José. Die hebben die data en die hebben die handleidingen. En die stoppen ze erbij.
Ja, dus hebben ze handleidingen als statische informatie over een systeem. Ja, hoe werkt je tv, maar ook hoe werkt een koelsysteem? Hoe werken componenten van koelsystemen? Je hebt ook real-time data. Hè? Dat is het component wat heel belangrijk is in de industrie. We hebben real-time data uit sensoren die iets vertellen over de staat van een machine. En die... daar doen we analyses over. Ik denk aan anomaly detection. Is er iets geks? En dat kunnen we koppelen uiteindelijk weer aan wat er voor geks we vinden.
Dus hij houdt bij bijvoorbeeld hoeveel stroom verbruikt hij? Hoe warm is het van binnen? Ik noem maar wat simpele dingen die ik zelf kan bedenken.
Exact.
Okay.
En als dat dan te warm is in de aanvoerleiding en te koud is in de uitvoerleiding, dan weten wij, hier is op dit component iets mis. Dat kunnen we terugvinden in een handleiding. En dan zegt de handleiding, dat kan dit en dit zijn, dit component.
Ja, staat dat achter in de handleiding? Hè? Als A gebeurt, zou het B, C, D en F kunnen zijn.
Maar dat ga jij als monteur niet zoeken, want je bent ergens druk bezig en je hebt nog 28 andere opdrachten te doen. Ja. Maar nu komt het mooie, dat geheel kun je wel voeden aan een taalmodel. Dan zeg je, best taalmodel, dit is een probleem, dit zegt de data erover, dit zegt de handleiding erover. Schrijf nu, en nu komt het, schrijf nu een antwoord aan een monteur, een ervaren monteur, dan moet je dit en dit zeggen. Of een jonge monteur, dan moet je meer informatie geven. Een Poolse monteur schrijft in het Pools. Oh. Een Engelse monteur in het Engels.
Oh ja, tuurlijk.
Want je laat een taalmodel, laat je taal doen.
Geweldig, ja.
Dus je hebt nu expliciete kennis en data. Nou, we zijn nu bezig met nog meer belangrijke dingen, namelijk impliciete kennis. Tacit knowledge. Dus kun je nu een monteur alles laten vertellen over wat hij doet. Dat opslaan in dat taalmodel als nog een bron van data. Mm-hmm. Dan heb je dus en real-time data en handleidingen en de tacit knowledge, de stilzwijgende kennis en ervaring,
ja,
die je kunt combineren. En dan kun je aan een taalmodel vragen, Henk, ik sta nu bij dit apparaat, dit doet het niet. Heb jij een idee? En dan gaan we kijken.
Wat zou het kunnen zijn?
En dan zegt Henk terug, de handleiding zegt dit en dit. De ervaring van de andere medewerkers was dit. En
Henk geeft ook zijn bronnen erbij. Want dat lijkt me wel belangrijk. Ja. Waar komt het vandaan?
Ja.
Want dat weten we allemaal, tenminste van de beginperiode van ChatGPT, dat hij ook kon hallucineren. Dat hij ook gewoon dingen bedacht. Terwijl als je vervolgens aan ChatGPT vroeg, wil je dan ook de wetenschappelijke bronnen erbij geven? Dan werd het in ieder geval steeds beter.
Ja, dat kwam doordat je een taalmodel, een waarheidsbevinding die doen. Maar nu doen we dat. De werkelijkheid, de informatie komt niet uit GPT, die komt uit de handleidingen. En de handleidingen zijn correct.
Ja.
Dus je maakt een brug tussen en type personeel en de achtergrond van personeel en de kwaliteit.
En je hebt het taalprobleem overwonnen.
Juist.
Kan je ook praten tegen Henk?
Nou ja, al naar gelang een GPT of een andere cloud zich ontwikkelt, kun je steeds meer multimodaal ermee omgaan. Hè? Dus je kunt tegen cloud en tegen GPT kun je praten. Dus zodoende kun je ook met het taalmodel praten. Dus je neemt heel veel barrières van jonge, onervaren monteurs neem je weg door Henk mee te nemen. Ja. En met Henk de data mee te nemen die echt real-time uit het systeem komt.
Hier klinkt prachtig. En ik ben zelf ondertussen ook veelvuldig gebruiker van ChatGPT als het gaat om gewoon tekstjes voor mij tikken. Niet voor mijn programma's overigens, maar wel voor andere dingen die ik doe. Werkt als een dolle. Nou kan ik me voorstellen dat mensen luisteren en denken, ja, dat is leuk, José, dat jij 7 jaar geleden begonnen bent. Wij niet. 7 jaar vanaf nu, dat is 2031. Dat is veel te ver voor mij. Hoe snel gaat het ondertussen? Zou je met dit soort technologieën aan de slag kunnen, Jurje?
Nou, het mooie is, en deze technologie is als je de architectuur klaar hebt staan. Hè, dus een architectuur voor handleidingen die je wil opslaan op een bepaalde manier. De aanroeping van een LLM-systeem of een alle testen.
LLM?
Large Language Modellen.
Ja, oké.
Die architectuur staat. Die hebben gezamenlijk ontwikkeld. Dus als daar meer partijen op die architectuur willen werken, dus niet op hun systeem, op Henk, maar op Dorothy,
ja,
dan kunnen we, wat we geleerd hebben vanuit dat systeem, kunnen we dus koppelen opbouwen op een nieuwe manier.
Wow.
En dat behalen. Ik dacht zelf, dit is een moonshot. Dit gaat jaren duren, wat jij ook al zei.
Yeah.
En toen had ik een heel slimme student toegepast in wiskunde. En die zei, Jurjen, ik heb het in 1,5 maand gemaakt. Zo snel gaat het.
Wow.
Dit is ongelooflijk. En ook de kennis en de kunde van studenten die er hiermee werken, die neemt ook exponentieel toe.
Ja. En het grappige is natuurlijk ook, omdat dit allemaal zo nieuw is, dat je misschien wel bij studenten de nieuwste kennis haalt. Terwijl je, jij bent lector. Ik kan me voorstellen dat je vaak genoeg verrast wordt. Ik dacht, volgens mij moeten we die rol niet gaan omdraaien.
Ik loop heel erg achter op mijn studenten. Ja. Ik aan alle kanten inderdaad. Ja, klopt.
José, wat betekent dit voor jullie? Dus wat levert het op?
Nou, wat het mij oplevert is dat ik veel meer klanten kan bedienen, omdat wij minder vaak weg hoeven. Want wij zien bijvoorbeeld dat we werken heel veel voor GGZ of GGD. Daar zijn vaak locaties die niet altijd bemand zijn. En die worden dan bijvoorbeeld bevoorraad door een apotheker. En dan blijft de deur openstaan. Dan krijg je een storing. En vroeger moesten we daarheen. Dat hoeft niet meer.
Want je weet ondertussen wat het is.
Ja.
Ja, ja.
Of we zien al welk onderdeel we moeten bestellen. Dus we weten dat we er wel heen moeten, maar we hoeven er niet twee keer heen. We hoeven niet te constateren. Dus ik kan mijn mensen veel efficiënter inzetten. Wat ook heel fijn is, weet ik uit ervaring, is dat mijn mensen niet continu gestoord worden in hun werk. Waardoor je veel meer focus hebt. Hè?
Want ze worden niet meer gebeld. Die ervaren mannen en vrouwen worden niet meer elke keer gebeld van joh, ik ben nu hier, hoe zit dit?
Klopt, want ik heb een paar senior monteurs die echt de hele dag aan de telefoon hangen om hun jongere collega's te helpen. Nou, dat betekent voor de productiviteit van die senior monteurs, die zijn veel minder productief, want die zijn continu een half team aan het helpen. Nou ja, Henk kan dat overnemen. Het geeft rust. En het geeft ook heel veel focus, ook voor mijn mensen zelf. En het mooie is, want je zei van ja, wat betekent dat nou voor al die andere mensen die hier nog niet zo ver mee zijn. Maar wij zijn nu net ingestapt samen in de branche. Dus we gaan het ontwikkelen voor de installateurs in de branche. Want ik zit in
alle
Amsterdam.
Alle installateurs?
Ja, wij willen.
Doe je dat dan met Techniek Nederland?
Ja, wij zitten bij de NVKL, hè, dus dat is echt de branchevereniging voor de koude techniek.
Ja.
En we doen nu dit laatste project gaan we ook met elkaar aan om.
Gaat gewoon je concurrenten even helpen.
Ja, tuurlijk. Nou ja, wij hebben eigenlijk in onze branche weinig concurrenten, want er is gewoon veel te veel werk.
Ja.
En er zijn 100.000 arbeiders. Dus we krijgen het niet weggepland. Hè, en dat is niet alleen in onze techniek, dat is ook in de autotechniek. Dus volgens mij moeten we het gewoon samen doen. En dat maakt het ook leuker.
Mooi.
Ja.
Als mensen hun licht willen opsteken bij jullie, zijn jullie te vinden, bereikbaar?
Ja, tijd en zin. Als je op de digitale servicemonteur zoekt, dan krijg je in ieder geval een aantal linkjes die je al ziet. We zijn nu genomineerd voor een award, een Europese award voor de European Digital Innovation Hub. Waar ook een mooie foto van Maxima bij staat. Die is in ons lab langsgekomen om deze problematiek te ervaren en te zien hoe dat opgelost kan worden. Dus dat kan eigenlijk niet missen.
Cool.
Ja.
Leuk. Cool. Waar we zo over door gaan praten is waarom Henk eigenlijk Henk heet en niet Hanneke. Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Vrouwen zijn ondanks het vrouwenquotum nog steeds ondergewaardeerd in de top van organisaties. Ondergerepresenteerd moet ik eigenlijk zeggen. De grote vraag naast het feit dat er een quotum is en je eigenlijk wel moet. En anders krijg je een boete en dat is allemaal natuurlijk allemaal niet leuk. En de maatschappij vindt het natuurlijk een beetje raar als je niet doet. Maar wat ook een belangrijke vraag is, waarom het eigenlijk een daarnaast nog eens een keer een probleem van organisaties is. Dus wat loop je mis? Wat is de kracht van vrouwen in de top in je organisatie? Nou, daar hebben we Evelien Schram voor te gast. Ze is managing director bij Accessio Nederland. Wat wel leuk is natuurlijk, Evelien, is dat er hier twee dames in de studio zitten en die zijn allebei baas. Dus ja, in die zin, ze zijn er zeker. En sterker nog, ik heb er zelfs twee in de studio. De enige bazen die er zijn, zijn allebei vrouwen.
Nou.
Ja, dus ik ben weer blij.
Wat bof jij dan?
Ja, ik bof als een dolle.
Niet zo vaak voor.
Vrouwen in de top, dat klinkt natuurlijk allemaal leuk. Chic noemen we dat genderdiversiteit. Dus verschillende soorten in de top van je organisatie. Wat is die kracht van die genderdiversiteit? Waarom is dat zo belangrijk om dat na te streven?
Ja, dat is zo belangrijk om na te streven. Omdat als je zoveel mogelijk verschil hebt in die top. Dus verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar dat kan ook verschil zijn tussen achtergrond. Of tussen, dat kan van alles zijn. Maar nu vandaag even over mannen en vrouwen. Dan heb je gewoon met z'n allen meer verschillende soorten capaciteiten in een team. Dus het nemen van beslissingen of het komen tot een bepaalde oplossing. Of daar heb je gewoon verschillende soorten capaciteiten voor nodig. En die moet je ook in één team hebben. Dus allemaal van hetzelfde. Dat is al niet altijd een goed plan.
Nee. En dat gebeurt nog steeds nog wel heel veel.
Ja, en helaas wel. Ja.
Wat loop je dan mis? Is het dan je besluitvorming die beter wordt? Bepaalde zaken die je misschien niet goed onder ogen ziet. Als je te monocultuur hebt, zeg maar.
Ja, nou ja, wat we zien wel, of wat je dan wel ziet in verschillende onderzoeken, is dat je minder creatief bent bijvoorbeeld. Of dat je een tunnelvisie kan hebben. Of dat je het maar van één kant bekijkt. Of dat je te makkelijk of te snel beslissingen neemt. Of daar kunnen best veel consequenties aan vastzitten.
Ja.
En het bijzondere is dat we dat allemaal wel weten. Al heel lang. maar dat als je inderdaad kijkt naar wat waar we het dan vandaag over hebben. Senior posities of board. Posities of rollen daarin, dat het nog steeds heel lastig is voor vrouwen om daar ook aan tafel te zitten.
Ja.
En je zei net al, een soort van Freudiaanse verspreking, als van vrouwen worden ondergewaardeerd. En toen zei je, oh nee, onder...
Gerepresenteerd.
Maar ja. Het zit ook een beetje in die waardering wel.
Ja, ik heb het niet voor niks opgeschreven natuurlijk.
Oh, oké. Okay. Nou,
nee, dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Vrouwen worden gewoon ondergewaardeerd.
Ja, dat zie je ook wel weer. Is dat dan heb je goede vrouwen. Hè? En dat is ook wel, denk ik, ook het thema van vandaag. Is dat we zoeken heel erg naar talent, ook in de techniek. En daar is ook best echt heel veel talent. Maar dat zit nog niet altijd op de juiste plek. En dus je kan dan zorgen dat het wel op de juiste plek is. Maar als je dan aan tafel zit, wordt ook het gedrag, en dat zien we ook in de praktijk, van vrouw en man ook anders geëvalueerd of anders gewaardeerd.
Ja.
Dus dat is ook wel een goed thema om over na te denken. En ook om daar heel bewust mee om te gaan.
Ja, nou is mijn eigen tikkel lichte frustratie dat ik maak dit programma nu bijna 10 jaar. Dit is volgens mij aflevering 576, 577. Ik ben hem even kwijt welke het precies is. Dit onderwerp is al heel lang en al heel vaak langsgekomen. We weten ook wel hoe het komt. Hè? Want ja, het is nu eenmaal zo. Als mannen achter de knoppen zitten en als mannen de baas zijn en als mannen de overheersende cultuur zijn, dan zoeken ze naar zichzelf. Hè? Naar een soort mini-me van zichzelf. Die vinden ze superleuk en die gaan ze dan aannemen. Hoe breek je daar nou doorheen? Want dat is het de grote vraag. Want we hebben ondertussen er een wet voor. En nou ja, maatschappelijk gezien vindt iedereen het ook. Nou, iedereen, de meeste mensen vinden het maatschappelijk ondertussen ook niet meer aanvaardbaar. Als er bij talkshows te weinig vrouwen aan tafel zitten, dan zijn er gelukkig mensen die zeggen van hey, dit kan niet. Of sterker nog, dan ga ik niet presenteren. En toch blijft het heel erg halstarrig. Dus ja. De simpele vraag is of jij het even wil oplossen.
Ja, die voelde ik al aankomen.
Ja,
dus ja, doen. Meteen een disclaimer dan, helaas. Ik wou het. Het is zo complex. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die invloed hebben. Kinderopvang, hoe we met z'n allen ook naar de opvoeding kijken. Nou, dat is een heel complex verhaal waar ik wel wat over kan zeggen. Kijk, vanuit Assessio, dat is een talentmanagement platform. En daar zijn allerlei verschillende assessments en psychologische instrumenten worden die beschikbaar gesteld voor organisaties. Dus als je mensen gaat aannemen, kunnen we goed testen om te kijken of dat een goed idee is. Dus heb je de juiste competenties? Ben je slim genoeg? Of heb je de juiste potentieel ook om als je ergens aan de slag gaat, ook nog de komende jaren?
Maar ik kan me ook voorstellen, ben je anders genoeg, toch?
Nou ja, ook een hele goede vraag. Je gaat iemand aannemen in een team. Je wil iemand anders. Past dat? Dus waar ik wel wat over kan zeggen, is dat vanuit de psychologie, mijn achtergrond, ik ben een arbeidsorganisatiepsycholoog, is dat je daar de juiste keuze in wil maken. En dat je objectief wil meten of mensen in dit geval de juiste capaciteit of talent hebben om aan de slag te gaan of om door te groeien naar leidinggevende posities. En daar zit wat mij betreft ook een klein onderdeel van de oplossing. Is dat je, als je kijkt naar talent, is dat je dat dus objectief moet gaan meten. En niet per se, dat kan je ook breder trekken, niet per se alleen naar je cv kijken. Of naar dat je naam zou er niet toe moeten doen of je nou Henk een gelukkige Dorothee hoorde ik net al als voorbeeld noemen. Ja. Dat zij allemaal niet uit moeten maken. Je moet wel goed kunnen meten wat je meeneemt naar een volgende rol.
Maar
dat
zeg je daarmee, ondanks alle tools en middelen die we ondertussen hebben, is het nog steeds veel te subjectief wat we doen.
Ja.
In het zoeken naar de beste. Want heel vaak wordt er dan, je hoort ook mannen zeggen, ze zijn er niet. Of ja, de man was beter. Of moeten we dan iemand aannemen die minder goed is omdat het toevallig een vrouw is. Hè? Dat zijn allemaal van die dingen die je dan hoort. Terwijl ik denk, ja, er zijn net zoveel mannen als vrouwen ongeveer. In Nederland en in de wereld. Het is nogal een opmerking als je dan zegt, we konden geen goede vinden.
Ja, dat is ook zo. En soms is dat zo, hè? Soms zit je in een vijver waar alleen maar mannen zitten en een paar vrouwen. En dan is dat ook lastiger. Dat geloof ik ook wel.
Je hebt
wel.
Er vaak ook maar één nodig, hè? Dat scheelt.
Ja, en maar het feit blijft wel dat het wel bijzonder is dat als je dan kijkt dan naar mensen die dan aangenomen zijn en die dan doorgroeien in een loopbaan naar een seniorpositie, dat je dan ook wel weer ziet, en zeker ook in de techniek, dat de vrouwen die op een leidinggevende positie zitten vaak ook veel meer capaciteit hebben. Dus als we dan gaan meten, dat je ziet, die zijn vaak over het algemeen meer wendbaar. Dus meer learning agile. Die zijn veel capabeler om in veranderende omstandigheden nieuw gedrag te gaan leren. Of die hebben competenties die significant gewoon meer aanwezig zijn, die handig zijn als je in een senior positie zit, om samen te werken of om, ik noem maar
eigenlijk is dat heel verdrietig.
Het is heel verdrietig.
Toch?
Ja.
Het klinkt als tof voor die vrouwen. Maar het verdrietige is dat ze blijkbaar zoveel capaciteiten nodig hebben gehad om daar überhaupt te komen.
Ja, en dan heb je eigenlijk nog iets anders dan ben je daar. Maar dan blijkt het ook nog. Ik maak er nu wel een beetje een drama van.
Nee, maar dat is lekker altijd. Even lekker. Want we een beetje wentelen. En daarna gaan we het oplossen.
Het wordt steeds erger. Maar wat je daarna ook wel ziet is, dan zit je daar en dan blijkt je toch ook wel dat je anders gewaardeerd wordt. Dus als een man, we kennen het allemaal, als een man heel directief is en lekker snel beslissingen neemt, dan is het een topper.
Ja, stoere
als
vent.
Als een stoere vent.
Daadkrachtige.
Als een vrouw dat doet, dan is het wel een soort van arrogant. Of jeetje, doet ze dat maar. Maar andersom ook, als een man heel erg gevoelig is of heel empathisch en misschien meehelpt met als er iets heel vervelends gebeurt en de vrouw doet dat. Nou, dan ben je als vrouw, kan je niet tegen druk. En de man is heel betrokken. En wat is hij?
Hij stelt zich kwetsbaar op, het knap.
Wat knap. Ja. En hij geeft om zijn team. En ik weet niet, als wij dat zouden doen, ik kijk even mijn collega aan, dan wordt het wel anders beoordeeld. En ik zeg het even zwart-wit. Maar dat is natuurlijk wel wat we ook wel zien. En
we doen even de check bij José. Ja, José, is dat herkenbaar?
Ja, zeker herkenbaar. Ja. Je moet gevoelsmatig wat steviger in je schoenen gaan staan. Zeker in de mannenomgeving, wat de techniek helaas nog is. Maar dat herken ik.
Ja, dus je hebt al een compliment gekregen. Want het feit dat jij daar zit, geeft eigenlijk aan dat jij dus beter bent dan als er een man zou zitten. Anders was je er niet gekomen. Dus die mag je vast uitpakken.
Oké, die steek ik in mijn zak. Ja.
Maar wat moeten we dan doen? Het subjectieve van dat proces eraf halen.
Ja.
En dus, ik hoor je eigenlijk ook al zeggen, niet alleen maar van het aannemen van iemand, maar eigenlijk ook al in de carrière zelf. Hoe kan je dat dan doen? Dat subjectieve, dat objectiveren, dat eigenlijk eerlijker kijken naar iemands kwaliteiten en successen.
Ja, ik ben echt van meten is weten. Dus ik vind dat je daar dat goed moet testen. Dus dat je goede tools moet gebruiken om te kijken wat heeft iemand nou qua persoonlijkheid in huis. Wat zijn iemands drijfveren om iets te doen? Ervaring telt ook mee, maar vooral wat neem je zelf mee in de functie. Dus dat moet je op een objectieve manier, of je moet objectieve criteria vaststellen waardoor je een keuze maakt. Of kijk gewoon naar de praktijk hoe iemand het doet. Dat is zo, hè? Op een objectieve manier. En een tweede is, dus je moet dat wat mij betreft gewoon goed organiseren. En dan mis je ook niet talent, hè? Want het is voor organisaties ook heel belangrijk dat ze aan de voorkant ook de juiste mensen aannemen. Dus soms heb je misschien even heel plat de mannelijke hiring manager die misschien zijn eigen kloon wil aannemen. En die komt ineens een vrouw tegen met hele hoge learning agility scores en een goed potentieel. En die zegt, dat gaan we dan maar eens uit. Nou zo, dus dat helpt. Ik denk ook dat het belangrijk is om aan die awareness te werken. Dus dat je heel alert bent ook op de werkvloer. Dat je dus anders kijkt naar een vrouw dan een man. Terwijl je naar hetzelfde gedrag kijkt, dat die awareness meer aanwezig is.
Want ik zit ook al te denken, het opstellen van die objectieve... En je moet bedenken, wat ga je dan meten? Waar ga je dan naar kijken? Wat willen we eigenlijk? Het samenstellen van dat, als dat ook weer door vooral mannen gedaan moet worden, ga je toch op een door een mannenbril objectief kijken naar de werkelijkheid. En is het dus helemaal niet meer objectief. Dus het is...
Nee, dus dan zou je eigenlijk zeggen, dat moet je niet door mannen laten doen. Maar dat is misschien... Maar
nou ja, dan moet je dus ook alweer voor diversiteit gaan zorgen in wie daar samen over na gaan denken.
Ja, maar daar hebben we natuurlijk ook hele mooie tools voor om het objectief vast te stellen en om de juiste keuzes daarin te maken. Maar dat is wel heel essentieel, zeker. Ja. Anders blijf je aan de voorkant ook naar andere dingen kijken. Ja. Ja.
En kunnen jullie ondertussen, kun je ondertussen ook zeggen van nou deze kwaliteiten, deze eigenschappen, deze persoonskenmerken, die heb je gewoon in ieder geval nodig. Wil je succesvol kunnen zijn in een leidinggevende positie, in een bestuurlijke positie? Want daar kan je misschien ook al dingen over zeggen. Dat je zegt, ja, we kunnen er heel ingewikkeld over doen. Maar dit zijn in ieder geval dingen die moet je hebben.
Ja, ja, ik zei net al, ik noemde al learning agility. Hè? Dat is het vermogen om in een veranderende omgeving steeds ook nieuw gedrag te blijven aanleren. Ja. En we merken dat eigenlijk dat, dus die capaciteit, heel erg belangrijk is om die stappen te maken. En dat is eigenlijk heel logisch, want de wereld verandert ook heel snel. En zeker ook in een leidinggevende rol moet je ook continu switchen om na te denken, wat heeft mijn team nodig, wat heeft de organisatie nodig, wat moet ik nu anders doen?
Ja.
De technologieën veranderen. Daar moet je ook op inspelen, daar moet je ook mensen in meenemen. Dus die capaciteit, dus die wendbaarheid, die is nog het meest onderscheidende in dat handig is om te hebben. En het goede nieuws is, dat kan je ook ontwikkelen. Dus er zit een hoop aanleg in. Hè. Er zit persoonlijkheid in. Dus de ene vindt het leuker om nieuwe dingen te leren of iets te vragen aan de ander om hulp dan de ander. Maar er zit ook drijfveer in. Dus het is een combinatie. Je kunt dat ook leren.
Ja.
Maar dat is wel wat we nu zien ook heel veel in onderzoek, van wat onderscheidt nou de ene leidinggever naar de andere. En hoe komt het nou eigenlijk dat de ene professional wel in staat is om die stap te maken en de andere niet? Hè? Terwijl ze dezelfde kennis hebben of dezelfde cv of dezelfde opleiding. Hoe komt het nou dat de ene dat wel lukt en de andere niet? Dan zie je dat het learning agile werken, dat het onderscheidende is. Ja, los van slimheid of bepaalde competenties. Ja, dat is toch wel wat nu in deze werkmaatschappij de boventoon voert. Ja. Ja.
En nou is het in de regel bijna zo dat ergens aan het eind van een selectieprocedure worden er gesprekken gevoerd. Ik zeg maar even plat, totaal ongestructureerd. Hè, dus we doen maar wat.
Mm-hmm.
En dan wordt er op basis van dat gesprek, of die paar gesprekken, wordt er door de mensen die gesprekken hebben gevoerd, wordt er bepaald wie het gaat worden. Dat is de meest subjectieve stap die er is, volgens mij. He, dus daarvoor zit er natuurlijk ook al heel veel in. Maar daarvan kan je nog zeggen, selectie op basis van kenniservaring, daar kun je ook testen in gaan stoppen om er, zeg maar, iedereen die niet toevallig die HBO of WO opleiding heeft gedaan, om wat voor reden dan ook, die kun je eruit filteren. Je kunt daar natuurlijk allerlei objectieve stappen in zetten. Maar dat gesprek blijft toch... Ja, het is leuk dat we meer vrouwen bij de laatste drie gaan krijgen, maar als elke keer toch het kwartje de verkeerde kant op valt, omdat dat gesprek nog zo subjectief is, dan hebben we er niet zoveel aan. Hoe lossen we dat dan op?
Ja, nou ja, één is natuurlijk die quota. Dat het, hè, zeker als je kijkt naar de Raad van Commissarissen en besturen, dan is het verplicht om het aantal vrouwen aan te nemen, wat ook niet altijd. Dat is soms ook ingewikkeld, want dan zit je daar en dan zit je er omdat je vrouw bent.
Denk ik altijd van, vrouwen zijn vrouws genoeg om dat dan op te lossen. Want die laten binnen een paar minuten zien dat ze geweldig zijn. En dan is het gefixt.
Nou ja, en dat hebben we ook geleerd. Hè? Want je kan anders niet daar komen. Dus dat is helemaal waar. Dat is ook waar. Maar het zou natuurlijk niet zo hoeven.
Nee. Maar ja, de tijd gaat dat wel oplossen. Maar voor die directiefunctie, waarbij een deel van de directie natuurlijk onderdeel is van het besluitvormingsproces, er zitten alleen maar mannen in. Ja. Dan moeten ze wel heel erg vooruitstrevend zijn. Willen ze zelf er bewust voor kiezen. Hulde voor iedereen die dat doet. Om te zeggen, ja, oké, we gaan toch voor die dame. Ook al voelen we misschien meer klik met die man.
Ja, dat is inderdaad toch de regels opstellen. Van wanneer neem je nou de beslissing om het aan te nemen? En dan zijn toch de juiste credentials, maar zeker ook de juiste capaciteit, natuurlijk hartstikke belangrijk. En ik denk daarna ook wel, continu laten zien, ook misschien moeten we daar wat meer over gaan melden, dat een divers of een inclusief managementteam echt wel beter presteert dan een niet-inclusief team. En het heeft niet alleen te maken met dat het dan gezelliger is omdat die vrouw erbij zit. Of omdat ze dan. Ja, dat hoor je dan ook wel weer. Oh, ja, het wordt ineens heel anders, want we hebben het over andere dingen. Dus dan moet je echt dan kijken. Nee, dit gaat. Je neemt echt betere beslissingen. Dus dat je dat gewoon op gaat volgen, bij wijze van spreken. En dat je continu terugkoppelt van, joh, dit is, hè, dit is een divers of een inclusief team met evenveel mannen als vrouwen. Of evenveel verschillende achtergronden. En dit team gaat ook sneller. Ze nemen betere beslissingen. Ze hebben meer aansluiting met het hele bedrijf daar. Dat ik denk dat we daar ook heel veel over moeten gaan vertellen. Om dan maar nogmaals het bewustzijn te creëren dat het echt beter, dat je talent mist.
Ja.
En ik denk dat mannen dat ook uiteindelijk in die board niet prettig vinden. Als dat heel erg duidelijk wordt.
Ja. Onze luisteraars willen morgen beginnen. Tenminste, ik hoop dat ze dat doen. Die zijn hartstikke druk, dat zeg ik altijd. Ze zijn hartstikke druk, maar ze kunnen ook wel redelijk de balans houden. We hebben hele intelligente luisteraars. Die willen een begin maken. Misschien wel bij de volgende vacature of de volgende bestuurder of de volgende leidinggevende positie willen ze het op een andere manier doen. Wat zou je ze adviseren om in ieder geval te doen? Natuurlijk jullie bellen, maar die geef ik alvast weg.
Even googlen als SEO.
Ja, die altijd.
Die altijd. Nee, even goed testen.
En wat zou je dan testen? Die learning agility. Ja, zou je dat advies zijn?
Ja, zou ik zeker doen. Maar ook wel bepaalde competenties die je nodig hebt. Besluitvaardigheid, hele cooperative view, strategisch denken, cognitieve capaciteiten. Het zijn ook nog steeds heel belangrijk in die rol. Dus je moet echt wel naar een combinatie van capaciteiten. Dus goed testen. Goed ook afstemmen. Wat heb je dan precies per se ook wel nodig voor deze rol? En dan ook in het interview, want je noemde het al, hè, je kan een gesprek houden en je kan een gestructureerd interview houden, maar wel heel erg duidelijk van tevoren afspreken wat willen we precies weten en daar ook op een structure manier mee omgaan.
Ja.
En dan echt naar gedrag vragen en echt naar voorbeelden vragen of naar behaalde resultaten. En daar ook misschien met een gemengd gezelschap naar kijken. Dus een commissie daarnaar laten kijken.
Ja, en zorg dat je dus de mensen die dat gesprek gaan voeren, dat je daar ook al diversiteit inbrengt.
Absoluut, en wees daar kritisch in. En laat die vrouw zien wat ze kan. En ja, het vaak, en dat is het punt. En wat dat heeft met die bewustzijn te maken, is dat in zo'n selectiegesprek of zo'n meeting het ook wel is dat je dat je als vrouw meteen als ondergewaardeerd. Er wordt echt anders gekeken naar wat je zegt. Dus je staat in principe ook wel een beetje met 1-0 achter. Dus dat is ook goed om te weten.
Ja.
Ja, wat een moet je heftig dus verhaal zo, hè?
Ja, maar dat is ook heftig.
Ja.
Ja, maar dat is ook heftig.
Ja.
Het is gewoon heftig. Ja. En het grappige is, de meeste mannen, veel mannen hebben een vrouw thuis of hebben een dochter. Of hebben een nichtje of in ieder geval een moeder. Die kans is heel groot dat ze een moeder hebben. Denk daar maar eens over na. Hè. Wat zou je voor je vrouw of je dochter of je moeder, wat had je die gewenst? Of wat zou je die wensen, hoe die moeder met ze om wordt gegaan? Dat helpt mij altijd heel erg om te denken, ja, weet je, ik heb zo'n badass dochter die, als iemand daar in de weg gaat staan, dan kom ik wel even helpen. Niet dat ze dat nodig heeft trouwens. Maar dat geheel terzijde. Dankjewel Evelien. We praten zo met jou en Jurjen en José verder. En dan gaan we eens even in jullie carrières duiken. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Evelien Schram van Assessio. Jurjen Helmes van de HVA, de Hogeschool van Amsterdam. En José Comin van IJskoud. Blijft toch gewoon, wat een goede naam. Elke keer krijg ik weer een glimlach. Die zijn in de studio. Waar ik het met jullie over wil hebben, want dat doen we met alle gasten in deze ongelooflijke Potpourri Magazine uitzendingen altijd, is dat ik, jullie zijn natuurlijk expert en je hebt je werk, maar jullie hebben ook allemaal een carrière, een werkend leven. Waar ik benieuwd naar ben, omdat ik daar zelf in mijn eigen werkende leven vaak tegenaan ben gelopen. Wie heeft jullie nou in je carrière, in het bepalen van je carrière, de splitsingen waar je op terecht bent gekomen, wie heeft jullie nou enorm geholpen? En ik zal wel vast de tijd een beetje volkletsen, want dan kunnen jullie nadenken. Bij mij zijn er meerdere momenten mensen geweest, en die hoefden mij niet altijd heel goed te kennen, die dan dingen tegen mij zeiden. Bijvoorbeeld, er heeft ooit iemand, ik was wat gesprekken aan het voeren over leiderschap, en toen heeft iemand tegen mij gezegd, oh wat leuk, ga je dan nu een boek over schrijven? En je moet je bedenken, ik had een 5 op de HAVO voor Nederlands. Dus een boek schrijven, dat zat helemaal niet in mijn hoofd. En toen diegene dat tegen mij zei, hoorde ik mijzelf tot een lichtelijk schrikbarend, hoorde ik mij zeggen, ja, dat is eigenlijk wel een leuk idee. Als zij, dat was een dame, dat nooit tegen mij had gezegd, is maar de vraag of ik ooit aan een boek begonnen was. Ik heb er nu 4 geschreven. Het is onwijs leuk om een boek te schrijven. Het is ook best overzichtelijk, want je zet letters achter elkaar totdat je een heleboel hebt. En dan doe je er een kaft omheen en dan heb je een boek, even simpel gezegd. Hoe is dat met jullie carrière? Wie hebben jullie je een duwtje op het juiste moment gegeven, gezegd ga maar doen, of je de kans gegeven om een bepaald project of een bepaald onderzoek of een bepaald bedrijf te leiden? Nou, daar ben ik benieuwd naar. Ik zit even rond te kijken wie er al zegt van ja hoor, ik weet het wel. Ja, Jurjen.
Ja, nou, dat zijn eigenlijk vrouwen geweest vooral.
Oh ja?
En dat is heel erg
bij
leuk.
Mij ook al.
Ja, fantastisch. Dus drie belangrijke punten in mijn carrière. Waar het vrouwelijk leiderschap. En vrouwelijk leiderschap is gewoon anders dan het mannelijk leiderschap. Dat is veel, vind ik, integender en veel meer het hand durven geven aan een ander. Ja, het is 3 keer in mijn carrière voorgekomen. Dat een leidinggevend tegen mij zei, ga dit maar doen.
En ik geef jou het vertrouwen. Noem er eens één. Neem ons eens mee naar één zo'n voorbeeld.
Ik zat bij een grote duurzame bank. En daar had ik een risk manager leidinggevende. Die gaf mij al het vertrouwen om een project te draaien zoals ik dat wilde doen. En waarvan ik dacht dat het belangrijk was. En daarin merkte ik gewoon dat ik door die vrijheid die ik kreeg, veel beter tot mijn recht kwam. En de huidige manager van de HVA, van de faculteit techniek, Esther, dat is een vrouw. En die heeft echt een visie, hier wil ik naartoe. En zij geeft ruimte aan mensen, nou, in dit geval zoals mij als lector, om die visie uit te rollen. Van, ja, ik geloof in jou. Ik geloof dat jij het waar kan maken. Dus ga dit maar doen. Je krijgt mij mee. Ik krijg mijn support erin. En dat vind ik typisch aan het vrouwelijk leiderschap. Niet jezelf boven iemand stellen. Maar gewoon zeggen, nee, ik sta onder jou. Ik sta achter jou. En jij mag het pad gaan wat je nodig hebt. En ja. Ik geloof in jou. Ja. En nou, wat je over de boardroom had. Meer mensen in de boardroom die dit uitstralen. En dat vrouwelijk leiderschap ook echt omarmen en laten zien. Zo kan het ook. Ik denk dat het voor BV Nederland heel goed is. Dat we daar meer aandacht voor hebben.
Ja. Is er, borrelt er al iets bij jullie boven?
Ja.
Ja, José?
Ja. Ja, in mijn geval was het een man. En,
maar dat is wel gelukkig.
Ja, ja. Het was mijn oudste broer. Die, toen ik 14 was, toen opende hij een winkel in Amsterdam. Een van de eerste, misschien wel groentejuweliers. Ik kom uit een ondernemersgezin. Hè. Mijn vader had een groentewinkel. En mijn broer opende die winkel in Amsterdam. En ik ging daar helpen als 14-jarig meisje. En ik ging later HBOV doen en verpleegkunde studeren. En ik was in de zorg. Maar daar is wel het ondernemerszaadje geplant. Ik vond handel heel erg leuk. Hij zat in een hoog segment. Hè, dus we hadden kritische klanten. En die kwamen vanuit heel Amsterdam. Ik vond het superleuk. Dus toen ik afgestudeerd was, lag hij in scheiding. Minder leuk. Maar toen ben ik niet in het ziekenhuis gaan werken. Maar ben ik 2 jaar fulltime bij hem gaan werken.
Oh, wauw.
Hij deed het bedrijf met zijn vrouw en nou, er was een scheiding. En daar heb ik die handel gezien. En ik vond het leuk. En ik vond het ook leuk om met klanten om te gaan. En vele jaren later is dit mijn bedrijf geworden. Maar ik weet zeker dat het zaadje daar geplant is.
Ja, ja dus hij heeft dat ondernemende eigenlijk in je
aangewakkerd. Het zat er waarschijnlijk al in. Hè? Ik heb van huis uit meegekregen. Maar mijn vader die heeft zijn winkel verkocht. En toen was ik nog jong. Dus dat heb ik minder echt als kind meegemaakt. Maar minder. Maar mijn broer wel dus heel erg.
Ja.
En van een schuchter meisje dat wilde zorgen. Kwam er, werd ik dat ondernemen aangewakkerd.
Ja, en kwamen al die chique Amsterdamse klanten.
Ja.
Jullie
ja.
De meest perfecte framboosjes halen.
Precies dat. Ja. Ja.
Wauw.
Ja.
Evelien?
Ja, ik zit ook te broeden op een heel leuk verhaal. Maar het is helemaal niet zo heel spannend eigenlijk. Nee, ik ben altijd wel een beetje eigenwijzer geweest. En ook kom ook uit een ondernemersgezin. En ik heb altijd wel de dingen gedaan die ik zelf graag wilde doen. Maar echt op deze rol is het wel zo gekomen dat, ja, dan ga ik toch de balans weer brengen. Ja, toch ook wel door mannen. Door bijvoorbeeld mijn eigen man. Die altijd wel heeft gezegd. Jij moet echt wel iedere keer in een stap in een carrière. Nou ja, jij moet echt dit gaan doen of dat gaan doen. Want dat kan jij heel erg goed. Dus die heeft altijd wel dat heel erg gepromoot. Maar
dat maakt wel uit, hè?
Ja, dat maakt wel is, zeker uit. Ja.
Ik probeer dat ook te doen. Ik krijg vanavond laat wel. Mevrouw die is vanavond weer eens een keer niet thuis. Want die is veel te druk met een fantastische carrière. Maar ik probeer dat ook te doen. Maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat je dat je man je helpt, stimuleert om daar stappen in te zetten.
Nee, dat is wel.
Ik weet dat,
waar,
dat ik een keer in een groep mannen vertelde dat mijn vrouw meer verdiende dan ik. En die zeiden, vind je dat oké? En ik zeg, hoe kan ik dat nou niet oké vinden? Dat is toch super? Ja, ja, hallo.
Ja.
Maar dat vonden ze heel ingewikkeld. Ik snapte dat gewoon helemaal niet. Maar dat geldt in dit geval natuurlijk ook.
Ja, dat is waar. Ja, nee, dat is wel, als ik één voorbeeld, dat is wel waar. Ja, nee, je hebt dat altijd.
En hoe
altijd
werkt
gezegd.
Dat dan? Hoe is dat keukentafel tijdens het eten de boel doorspreken?
Nou ja, dat werkt zo dat hij dan zegt bijvoorbeeld van nou, ze zijn gek dat ze niet jou hiervoor vragen. Hoezo steek jij je vinger niet op? Dat, hè, dat is ook een beetje een vrouwending, want dat is een soort van bescheidenheid. Want nou, ik moet maar eerst bewijzen en dan ga ik die stap nemen. En ja, dat werd ik wel echt geconfronteerd. Maar ja, dat moet jij dan toch gewoon zeggen. Want ja, ze missen daar echt een kans in, even
ja.
zo.
Ja.
Waar ik vervolgens dan toch wel dacht, ja, je hebt hartstikke gelijk, dus ik ga dat gewoon wel aan.
Ja, grappig.
Ja, dat is heel grappig. Hoe onbewust je dat dan toch wel ergens die trigger nodig
volgens
heeft.
Voor mij een heel herkenbaar ding ook. Ik kan me bijna herinneren dat ik ongeveer precies hetzelfde wel eens zeg. Ik denk dat mannen van zichzelf veel eerder denken, hey, maar wacht eens even, dat is voor mij, ik steek mijn vinger op.
Ja.
En andersom dus ook, dat diezelfde mannen verwachten dat vrouwen dat ook doen. Want ze zouden dat zelf ook doen.
Ja.
En vrouwen zijn volgens mij, en nu generaliseer ik heel erg, jullie moeten mij gelijk corrigeren, maar dan wordt het tenminste een debatje. Vrouwen zijn veel meer van, ja, maar ik doe het toch heel goed. Waarom vraag je me niet?
Ja, dat of, dat heb ik ook wel meegemaakt, dat als ik zelf naar vrouwen aannam. Ja, maar ik heb die opleiding nog niet gedaan. Ik heb het nog nooit eerder gedaan.
Ja.
En dan zegt die man, ja, ik ga het gewoon doen. Want dat komt wel goed. En die vrouw zegt, ja, maar ik moet dat eerst nog eens leren.
Ja.
Terwijl ze dat net zo goed zouden kunnen.
Ja, ja.
Dus,
hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat iedereen heeft iemand nodig die in hem gelooft. En ik heb dat ook thuis. Dus je hebt een partner nodig die in je gelooft. Dat is heel erg fijn. Maar dat hoeft dus niet per se je partner te zijn. Dat kan je collega zijn. Dat kan ieder willekeur in je omgeving zijn. Maar het helpt enorm. En je gunt eigenlijk iedereen iemand die in hem gelooft of in haar gelooft. En dat probeer ik in de sollicitatieprocedure altijd heel erg naar te kijken. Soms krijg je dan de deksel op je neus. Hè, want iemand moet het ook zelf waarmaken. Maar als we eens heel goed naar elkaar luisteren, dan gaan we ons openstellen. En volgens mij is dat gewoon de sleutel.
Ja. Hoe vul je de rol zelf in? Voor iemand anders? Hè? Want ja, bedoel, als je hebt zelf mensen om je heen in dit geval noem je het voorbeeld van je broer. Hoe help jij anderen in hun carrière?
Nou, wat ik los heb gelaten is oordelen. Dus ik kijk gewoon heel erg objectief naar van een assessment helpt daar enorm mee, maar inmiddels ervaringen ook. En ik ga ook niet over één nacht ijs. Ik laat mensen ook altijd landen in de organisatie. Wij werken met meeloopdagen. Ga maar eens kijken of de organisatie bij je past, of het werk bij je past. En iemand die waarvan je weet dat hij wat meer tijd nodig heeft, die gunnen we ook wat meer tijd. Dat is vooral wat ik doe. En ik ga niet op mijn eigen mening af. Dus we kijken eigenlijk wat breder. Hè? En ook, ik heb veel mannen werken. Dus de mensen die bij mij komen werken, die moeten met mannen werken. Dus ik probeer daar ook heel erg de balans in te zoeken. Van maar als ik het goede competentie, maar hoe is het dan? En hoe landt iemand in de organisatie? Want je moet er wel inpassen. Hè? En de techniek is redelijk conservatief nog. En soms ook een harde wereld. En het gewoon bespreekbaar maken. Dat is vooral.
Ja.
Bespreken wat er aan de hand is. En niet uit de weg gaan.
Ja. Jurjen, hoe zorg jij ervoor dat je ook iemand bent die anderen kan helpen met die kans bieden of dat duwtje geven of die suggestie doen?
Nou, ik ben me dus heel bewust van mijn rol als leider. En ik sta echt onder het team. En dus ik sta juist, mijn positie is niet zo dat ik het team leiding geef dat ik zeg wat ze moeten doen. Nee, ik vraag waar ga jij nou van aan? Wat is hetgene waarvan jij vindt dat jij dat wil gaan doen? En ik ben als leidinggevende in de rol om het mogelijk te maken voor jou. Dus ik probeer leiderschap volledig om te draaien. En daarmee zie ik mijn collega's, mijn studenten, zie ik tot bloei komen. Dus en daarin maak ik ook geen onderscheid tussen man en vrouw en afkomst. Wij zitten op de Hogeschool van Amsterdam. Heel hoog percentage, niet typisch Nederlandse Jantjes en Pietjes. Maar die zijn allemaal even welkom. En iedereen krijgt van mij dezelfde vraag. Waar ga jij van aan? En dat is wat ik wil uitstralen. En daarmee hoop ik niet alleen dat ik een fijne leidinggevende ben. Maar ik hoop ook dat de manier van hoe ik leiding geef, dat anderen daarvan zeggen, oh, maar zo kan het dus ook. En daarmee, dat vrouwelijk leiderschap, dat vind ik zo ontzettend belangrijk. Zeker in een mannenwereld of in een hogeschool. Dat moet je meegeven. Want ik leid de generatie naar de toekomst, leiden wij wel op.
Ja. Evelien, hoe doe jij het? Ondertussen op de belangrijke, invloedrijke positie die je hebt. Hoe help jij anderen om je heen? Dat kan iedereen zijn, hè? Van neefjes en nichtjes tot de mensen in je eigen bedrijf.
Ja, het antwoord is hier gegeven. Kijk, in het bedrijfsleven hoop ik ervoor te zorgen dat inderdaad objectief gekeken wordt naar gedrag en niet intuïtief. En verder, in mijn eigen organisatie is dat natuurlijk ook altijd wel een onderwerp. Ik had laatst ook wel interessant, maar misschien voor een andere podcast, is het Queen Bee effect, hè? Dus werd er terecht een vraag gesteld. Ja, Evelien, we hebben daar al veel gesprekken over gehad. Maar is er geen Queen Bee effect? Dus het betekent eigenlijk dat als je vrouwelijke leiders aan de top hebt, dat die ook voor vrouwelijke young potentials wel prettige criteria in huis hebben. Of in ieder geval gebruiken. En dan nog strenger kijken naar vrouwen die opvolging kunnen zijn of niet. Van ja, je moet maar eens laten zien dat je het net zo goed als ik kan. Dus ja, hoe doe ik dat? Door dit soort dingen bespreekbaar te maken. Dus door ook wel echt continu kritisch naar jezelf te blijven kijken. Ook in de rol die je hebt als eindverantwoordelijke. Hoe wordt gekeken naar mensen die je aanneemt, maar ook hoe wordt er gekeken naar doorgroeimogelijkheden? En kijken we daar nog steeds objectief of spelen de andere krachten mee die niet mee zouden moeten spelen.
Ik vond het bijzonder leuk om met je te praten. Veel wijsheid over de tafel gegaan. Er is nog veel werk te verrichten. Maar dat is altijd de conclusie aan het einde van de aflevering. Maar volgens mij hebben we iedereen net weer even een stapje verder geholpen, hopelijk. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Evelien Schram van Assessio met 2x SS. Jurjen Helmes van de HVA en Jozef Komin van IJskoud. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.